Ik wens u toe dat u lekker gegeten hebt, maar niet te veel. Want dan word je zo slaperig van. En het is na de middag, dat is niet de beste tijd. En u kent het verhaal van Abraham, denk ik, dat hij op het heetst van de dag aan de ingang van zijn tent zit. En dan komen er 3 mannen langs. En het zou voor de hand gelegen hebben dat Abraham bij zichzelf dacht, nu even niet. En dat hij de luifel van zijn tent gesloten had, totdat ze voorbij waren. En dan had hij alles gemist. Dan had hij een grandioze ontmoeting gemist met God zelf. En ik wil u niet bang maken, maar als u al te veel toegeeft aan uw slaap, kunt u wel eens wat mislopen straks. Dus ik hoop dat we allemaal een beetje wakker blijven. Laten we beginnen met 1 tekst die ik vanmorgen al even noemde uit Johannes 1. Johannes 1. Waar Jezus zegt in vers 52. Voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen. En dat gaat natuurlijk over die ladder daar, hè, bij Bethel. En de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen op de ladder. Nee, in dit geval zien opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Waarmee hij zegt, ik ben de ladder. Ik ben de weg, ik ben de verbinding tussen jullie en de Vader in de hemel. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Toen wij dat vanmorgen lazen, toen dacht ik van Jacob daar in Bethel. Ja, dat zouden we allemaal willen, hè. Je ligt daar, je slaapt in een ongemakkelijke situatie en dan gaat de hemel open. En dan zie je dat uit de hemel een ladder neerdaalt met de top in de hemel en met de onderkant op de aarde. En dan zie je engelen die opstijgen via die ladder en weer neerdalen. En boven aan de ladder zie je God zelf. En God gaat tot je spreken. Stel je nou eens voor dat je dat overkwam. Dat zouden we allemaal willen. En we denken allemaal, als dat mij overkwam, kon het nooit meer stuk. Als ik maar zoiets had in mijn leven, dan was ik er voor altijd doorheen. Jacob niet. Het is fantastisch dat God hem zo tegemoet komt. En toch moet u eens kijken hoe het verder gaat. Dus we gaan terug dus weer even naar Genesis. Wat was het? 25, geloof ik. Waar we dat gelezen hebben vanmorgen. En dan geeft God hem al die geweldige beloften. En dan staat er toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, vers 16 van hoofdstuk 28. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dat is het enige wat we verlangen, hoor, even zo ertussendoor voor deze conferentie, dat de Heere aan deze plaats is. Dat is het enige wat een samenkomst anders maakt. Waarom hebben wij kerkverlating? Omdat we zoveel plaatsen hebben waar we zo weinig proeven dat de Heer daar aanwezig is. Waar moeten we voor bidden voor onze kerk? Dat het plekken worden waar de Heer neerdaalt, waar Hij is. Een samenkomst is totaal anders als Hij erbij is. Ik denk vaak aan de Emmausgangers, ze hadden het over de Heer Jezus en hun harten waren somber en hun gezichten stonden somber, totdat Hij zich erbij voegde. En toen werden hun harten brandende in hen. Je kunt veel samenkomsten hebben waar je niet van opknapt. Waar je de kerk eruit gaat zoals je erin gekomen bent. totdat hij er is. Als we aan één ding behoefte hebben, lieve mensen, dan is het aan samenkomsten waarvan hij in de hemel zegt, daar wil ik bij zijn. Geen enkele prediker is in staat om uw hart te raken. Alleen hij. En samenkomsten waar hij is zijn zo anders. Ik weet dat uit een ervaring van mijn eigen leven. Als hij erbij is, is het zo anders. Even misschien, ik heb 14 keer mee mogen gaan met zo'n ruim 50 jongeren van 16 tot 25 in een tweewekelijkse bijbelstudiereis. En de ene reis was beter dan de andere, kerkelijke jongeren bij ons uit de omgeving. Maar er waren reizen bij. Dan liep je 's morgens door het gebouw, de samenkomst begon om 10 uur en dan keek je op de deuren om 9:30 en dan zag je op bijna alle deuren een A4'tje hangen met bezet bid stond. Dat deden ze zelf, dat hadden wij als staf niet aan ze gevraagd. Dat was uit eigen beweging dat ze voordat de samenkomst begon bij elkaar kwamen om God te bidden. En dan begon de samenkomst om 10 uur en dan zette de piano de eerste tonen in. We hadden altijd 2 pianisten. En dan zei ik in de stilte van mijn hart, bent u daar weer, Heer? Dat kon je bijna beetpakken. Wat een tijd heb ik daar beleefd met die jongeren. Dan proef je het grote verschil. En nog vaak hoor, als ik ergens naartoe ga, en ik moet zeggen dat ik het hier ontzettend naar mijn zin heb bij jullie. Als ik ergens naartoe ga, dan vraag ik vaak, Heer, ga ik naar een plaats waar u bent? Gaat u daar ook heen? Wat een verschil in spreken. Als je ergens komt waar je zo weinig proeft van hem, dan ga je weer naar huis en dan denk je, nou, ik hoop dat er wat overgekomen is. Hier is het goed. Hier is het goed om hier te zijn. En ik dank God voor zijn werk hier, voor zijn tegenwoordigheid hier. Nou, dat even terug naar dat Bethel. Hè. Dat was een plek waarvan Jacob dus zegt, en dan gaan we weer terug naar de tekst, waarvan Jacob zegt, waarlijk, de Heere is om deze plaats. Er zijn tientallen verhalen in de Bijbel die zo dan bij me boven komen, waar God verscheen aan mensen. Ik vind dat de mooiste verhalen uit de Bijbel. En ik kom in de verleiding om er een paar te noemen, maar de tijd gaat door, dus we lezen verder. Waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Heb je weer zoiets? Vaak weet je het pas achteraf. Het kan zijn dat je het pas tot je doordringt als je morgen naar huis rijdt. Je denkt, ja, dat was toch wel even, dat was toch wel anders. De Heere was aan deze plaats, is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Heb je het weer, hoe noemen wij onze kerken, een huis Gods? Ja, dan hoop je wel dat je God thuis treft als je naar zijn huis gaat. Dit is een huis Gods, zegt hij. Dit is de poort des hemels. Dat hoort een kerk te zijn, hè? Een huis God, de poort des hemels. Zodat je, dat het zo dicht bij elkaar komt, hemel en aarde. Dit is een huis God, dit is de poort des hemels. En weer even terug naar mijn eerste opmerking. Is het zo nou goed tussen Jacob en de Heere God na zo'n geweldige openbaring? Nou, ik sla een paar versen over. Hij zegt in vers 20, en Jacob deed een gelofte. Hij doet er in elk geval wat mee. Hij belooft iets aan de Heere God en zegt, indien, let op dat woordje, indien, en dan noemt hij 5 voorwaarden. 1, indien God met mij zal zijn. 2, en mij behoeden zal op deze weg die ik ga. 3, mij zal geven brood om te eten. En 4, klederen om aan te trekken. En 5, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. Ken je dat? Dat noem ik een voorwaardelijke overgave. Een overgave met voorwaarden. Je stelt je voorwaarden. En ik heb de laatste tijd voor jongeren vaak dit beeld genoemd uit het Nieuwe Testament. Van die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. Daar zijn ongeveer 10.000 mensen bij elkaar. En de Heer zegt tegen zijn discipelen, geven jullie ze te eten? En die zeggen, ja, kan niet, dat kan niet. En zegt de Heer, ga eens kijken of er soms iemand is die wat heeft. En dan komen ze met een jongen terug en die heeft 5 broden en 2 vissen. Nou, ik ga er wat vlug overheen, want er zijn voor die jongen 4 mogelijkheden. 1, hij staat er, hij wordt bij de Heer Jezus gebracht, hij heeft dat brood in zijn rugzak zitten. 1, hij houdt het voor zichzelf. Ik noem dat 4 foto's vaak, hè? Foto 1, hij houdt het voor zichzelf. Niemand van jullie staat op die foto, niemand. Want anders waren jullie niet hier. Jullie willen iets met je leven. Je willen dat God wat met je leven doet. 2, hij neemt die 5 broden en gaat ze uitdelen aan mensen om hem heen. In het beste geval heeft hij dan zo'n, laat ik zeggen, misschien 50 mensen te eten kunnen geven. Als er 10.000 waren, betekent dat 9.950 hebben niks. Is het goed om dat te doen? Ja, tuurlijk is dat goed. Dat noemen we ontwikkelingshulp. Hulpverlening. Ja, natuurlijk is dat goed. Wee degene die daar iets kwaads over zegt. Dus dat moeten we doen. Doe maar met wat je hebt en wat je bent. En doe er maar wat mee naar de mensen toe. Maar de grootste vijand van het beste is het goede. Of andersom gezegd, het goede is de grootste vijand van het beste. En God wil niet het goede met je, maar het beste. Nou, de derde mogelijkheid, die heb ik zelf ingelast, dat is een vreemde. Maar de meeste mensen staan op foto 3. De meeste mensen de meeste christenen staan op foto 3. En dat is deze. Die jongen komt met dat brood bij de Heer Jezus en zegt, Heer, hier hebt u mijn brood, 5 broden, 2 vissen. Maar u moet het wel heel houden. Dat is wat Jacob zegt, Heer, als u me nou met me bent en eten geeft en kleren geeft en mij terugbrengt, dan, dat is een voorwaardelijk, ik geef me over aan u hoor, maar ik heb wel mijn voorwaarden, Jacob had er 5. En als ik op een jeugdkamp, dit verhaal, vorig jaar vertelde ik dit verhaal op een jeugdkamp. En dan vroeg ik aan die lui, wie staat er op foto 2? Nou, er kwamen wat vingers. Toen zei ik, wie staat er op foto 3? Dus je geeft je leven aan de Heer met voorwaarden. Heer, hier hebt u het, maar... En toen gingen bijna alle vingers omhoog. Iedereen herkende zich daarin. Ik geef mijn leven aan u, Heer, op voorwaarde dat, en noem dat maar één, ik wil wel trouwen en ik wil ook kinderen hebben en ik wil niet in de zending en zo noem je er nog een aantal. Ze staken massaal hun vinger op bij foto 3. En misschien zijn er wel een heleboel mensen hier die zich herkennen. Hier hebt u mijn leven, Heer, maar... Ik heb zo mijn eigen gedachten. Ik heb dit 25 jaar gedaan. Hier hebt u mijn leven, Heer, en ik ga niet, want ik doe dat al zo vaak, al mijn activiteiten opnoemen. Maar het waren er veel. In mijn eigen kerk. En tegelijkertijd was ik mijn eigen baas. En ik denk dat dat een van de grootste problemen in onze christelijke wereld is. Hier hebt u me, Heer, maar dat zie je bij Jacob. Na zo'n geweldige openbaring zegt hij, indien u aan deze 5 voorwaarden voldoet, dan bent u mijn Heer. En ik hoop dat je eerlijk bent ook voor jezelf. Is dat jouw overgave aan God? Hier hebt u me maar heel houden, Heer. En de vierde is dat de Heer dus dat brood neemt en het breekt. En als je je leven echt aan de Heer geeft, is de kans groot dat hij het gaat breken. Want als die jongen dat brood gegeven had en gezegd had, Heer, hier hebt u het brood, maar u moet het wel heel houden, had Heer Jezus het waarschijnlijk teruggegeven en gezegd, ja joh, sorry maar, dan kan ik er niks mee. En er zijn veel christenlevens waar God weinig of niks mee kan, omdat ze voorwaarden hebben. En ook hier zijn weer zoveel voorbeelden te noemen van wat God dan wel wil. Ik heb in mijn eigen leven, om het heel kort te houden, dus tot mijn 25e met gedoopt belijdenis, vreselijk veel activiteiten in mijn kerk. Ik kende de Heer niet. Ik had veel religie. Er was geen relatie. En toen kwam ik op een conferentie zoals deze, waarin ik begreep, ik moet mijn leven prijsgeven. Ik moet zeggen, hier hebt u het Heer en breekt u het maar. Dan neemt hij het mee naar Golgotha waar hij zelf gebroken is. Denk maar aan het avondmaal. Dit brood is mijn lichaam wat voor jullie verbroken is. En dan neemt hij jou mee. En als hij je uit wil delen, kan hij dat alleen maar doen als hij je verbreken mag. Die oude mens verbreken op Golgotha. Die in de praktijk dan steeds meer slinkt. Zodat je gaat leren te leven uit die nieuwe mens. Die oude die tot niets goeds in staat is, moet de dood in, ook in de praktijk van het leven. En die nieuwe Godsgeest in je, die de goede dingen doet, die gaat leven in je. Maar dan moet God je kunnen breken, dan moet je je meenemen naar Golgotha. Ik wilde dat niet. Ik heb toen tegen God gezegd, Heere God, ik wil wel veel godsdienstiger worden dan ik ben, maar ik zeg geen ja tegen u. Ik had er angst voor. Ik was in mijn jeugd erg onzeker geweest, veel gepest. Als tiener daarbovenuit gegroeid en toen ik op die leeftijd van een jaar of 25 was, was ik behoorlijk geaccepteerd en voelde me goed. En ik dacht, ja, als ik nu ja zeg tegen de Heere God, dan moet ik weer terug naar dat leven van een watje zoals ik dat was als kind. En ik had daar waandenkbeelden over wat God met mij zou kunnen gaan doen als hij de beschikking over me kreeg. Daarom zei ik, dat wil ik niet. Ik wil wel godsdienstiger worden, maar ik zeg geen ja. Maar Gode zij dank, hield hij niet op met te kloppen op mijn deur. En ben ik op een bepaald moment voor mijn bed neergeknield en heb gezegd, hier hebt u me. U mag alles doen wat u wil. Toen kwam er eerst een hele moeilijke week. En daarna, als ik dat in twee woorden samenvat, zeg ik, God heeft mij dwars door de modder heen geweldig verwend. Geweldig verwend. Hij is zo fantastisch. Hij is zo fantastisch. In zijn handen zijn is zo'n geschenk. Is zo grandioos. En nogmaals, Jezus zou tegen die jongen gezegd hebben, als hij zei, hier hebt u het Heer, maar u moet het heel houden. Jongen, dan kan ik er niks mee. En ook daarover zou ik zoveel kunnen zeggen. God kan zo weinig met je leven als je je aan hem overgeeft onder voorwaarden. Daarom, en daar moet Jacob naartoe, hè? Daar gaat het om. Dus hier is hij nog na die geweldige openbaring eigenlijk nog niet zoveel verder. Daar gaan we een paar dingen over lezen. Dan gaat hij dus op weg en dan komt hij daar. Nou, het is wel zo'n 1000 kilometer geloof ik, dus hij zal daar wel, ik weet niet hoe lang over gedaan hebben, een week of 4, 5. Dood op, lopen, alleen. Zegt hij later, met mijn staf alleen ging ik hier over de Jordaan. Verder had hij niks. En dan komt hij daarbij, laten we een paar versen lezen, hoofdstuk 29. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld. En zie, 3 kudden kleinvee waren erbij geleverd. Want men placht de kudde uit die put te drinken. De steen op de opening van de put was groot. Als alle kudden daar bijeengedreven waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drenkte het vee. Dan zegt hij, Vers 4. En Jacob zei tot de herders, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn uit Haran. Daarop zei hij tot hen, kennen jullie ook Laban, de zoon van Nahor? En ze zeiden, ja. Vervolgens zeiden ze tot hen, gaat het wel met hem? En ze zeiden, ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Nou, dan komt Rachel daar aan en dan staat er, zodra Jacob Rachel, de dochter van Laban enzovoort, trad Jacob toe, wentelde de steen van de opening van de put en drengt het vee. In zijn eentje doet hij waar een heleboel mannen met elkaar grote moeite voor hadden. Wij zouden het woord macho gebruiken, denk ik. Misschien een beetje onder de indruk van Rachel. Dat vul ik in, maar ik kan me dat wel voorstellen. Dan hij trad toe, wentelde de steen van de opening van de put en drenkte het vee van Laban, de broer van zijn moeder. En Jacob kuste Rachel. Dat was nou niet zo gebruikelijk in die cultuur. Hij had ze van zijn leven nog nooit gezien. En in ene keer valt hij om de nek en kust hij haar. Ook wel een beetje te begrijpen als je een week of 4, 5 in de wildernis geweest bent. Want wat staat er van Rachel? Jacob kuste Rachel en verhief zijn stem en weende. Nou, dan praten ze even met elkaar. En dan lees ik, nou, dan komt hij uiteindelijk, wordt hij meegenomen, komt hij daar bij Laban. En dan zegt hij in vers 15, en Laban zei tot Jacob, zoud gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet? Zeg mij wat uw loon moet zijn. Nu had Laban 2 dochters. De oudste heette Lea en de jongste Rachel. Lea's ogen waren flets. De Statenvertaling zegt het mooier, vind ik. Lea's ogen waren teder. Teer, teder. Maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En Jacob had Rachel lief. Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. De Joodse vertaling zegt heel simpel dit. Rachel had een mooi figuur en een knap gezicht. Dat is meer onze taal. Ze had een mooi figuur en een knap gezicht. En waar kijken mannen naar? Naar de buitenkant. Ook als ze verkering zoeken. En moet je eens kijken hier, Jacob, hoe dat gaat. Hij laat zich volkomen leiden door zijn gevoelens. Een meisje met een mooi figuur en een knap gezicht. En hij vliegt er om de hals en hij kust haar en hij krijgt haar lief. Ja, zo natuurlijk als wat. Maar de vraag is of het ook geestelijk is. En voor degene hier die verkering zoeken, laat je nou niet alleen leiden door een mooi figuur en een knap gezicht. Probeer je, en dat is al moeilijk hoor, als je al zo ver bent net als Jacob hier, probeer je te laten leiden door de Heere God, zodat Hij samen kan brengen wat God samengevoegd heeft. Dat is niet zo simpel, zeker niet in onze tijd. We weten allemaal in welke tijd we leven. Zelfs al heb je een meisje nog nooit gezien, dan als je, ja, ik niet meer, maar als je jong bent, je kan zomaar tegenwoordig een kus geven. Dat is wel het allerminste wat je doet. Maar er zit natuurlijk grote gevaar in. Het is ook niet voor niks dat we in een tijd leven waarin er zoveel misgaat. Omdat er denk ik ook heel veel is wat God niet samengevoegd heeft. Daar kreeg hij de kans niet voor. En als we eerlijk zijn hier, dan Jacob had Rachel lief. Hij heeft ook wel wat moeilijke negatieve dingen met haar beleefd. Ik denk dat wij daar morgen nog wel op terugkomen. Het was nou niet bepaald gemakkelijk tussen Jacob en Rachel. Maar zo gaat dat hier. Ik lees dat toch even om ons erop attent te maken. Als je een partner kiest, dan is dat wel levenslang. Als het goed is. En leven er genade voor alle mensen bij wie dat misgegaan is hoor. Dus u moet niet denken dat ik u oordeel. Ik heb er geen enkele behoefte aan. Maar een partner kiezen is wel een hele belangrijke keuze. En het is levenslang. En levenslang is een heel eind. Als het goed gaat, geen probleem. Als het niet zo goed gaat, is het een heel eind. Dat, ik zeg dat even met nadruk om als je jong bent te zoeken naar Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Bij Isaac ging dat een stuk beter. Even terug, die was ook, die knecht werd erop uitgestuurd, Eliezer. En die was ook bij een waterput en we gaan het niet lezen, maar die zegt daar bij die waterput, die vouwt zijn handen en die knielt neer en die zegt, Heer, ik sta hier bij de waterput, laat het nou zo zijn dat als er een meisje komt en ik vraag aan haar, heb je wat te drinken voor me? En ze geeft het. En als ze dat gedaan heeft en als ze dan tegen me zegt, ik zal het ook voor de kamelen gaan halen, die is het. Dan heb je in elk geval de hemel ingeschakeld. Ik mag wel even voor de tijd misschien, maar bij Marianne en mij ging het een beetje zo. Ik heb daar later pas een beetje over nagedacht hoor. Maar wij zaten samen, ik was voorzitter van de jongelingsvereniging en zij zat in het bestuur van de meisjesvereniging. Ze is 7 jaar jonger dan ik. En we hadden een jaarfeest, zo deden we dat vroeger op die verenigingen, met een toneelstuk. En ik moest het decor inrichten. En ik had een grote koperen antieke emmer thuis. En ik dacht, die wil ik op het toneel zetten, maar dan moet die wel. Ja, was echt een zo'n emmer, meneer. Als je het niet gelooft, kom je naar me thuis, want hij staat er nog. Een visser doet dat, zulke vissen. Maar ik had zo'n koper aan me, meneer. Dus ik vroeg aan die meiden, hè. Ik zeg, dames, wie van jullie wil zo goed zijn om voor het jaarfeest die koperen emmer voor mij te poetsen? En de een zei, kan je dat zelf niet? En de ander zei, dan kun je wat aan je handen. En toen was het stil, toen dacht ik, nou ja, het zei zo. En toen klonk daar een stem van een 16-jarig meisje. En die zei, mag ik het voor je doen? En dat was Marjan. En dat is net zoiets als met die knecht. Hè? Die zegt, heer, als ze nou zegt, hier heb je te drinken en ik wil het ook voor je kamelen halen, dat is hem. Nou, ik denk dat het, toen klikte het na die tijd tussen ons. En toen kregen wij verkering. Achteraf, toen wij getrouwd waren, heeft ze me bekend, ik heb hem nooit gepoetst, dat heeft mijn moeder gedaan. Maar het gaat me er eigenlijk allemaal een beetje om, probeer de hemel in te schakelen als je zoekt naar een levenspartner. En dat verzuimt Jacob hier wel. Die laat zich wel heel erg leiden, denk ik, door wat hij zelf is en door zijn eigen gevoelens en door een meisje met een mooi figuur en een knap gezicht. Nou, dan komt hij daar, je weet het, dan vertel ik het maar even uit mijn hoofd, want we kennen dit denk ik wel. Dan zegt Laban, wat wil je hebben, wat is je loon? Dan zegt hij, nou, ik wil 7 jaar werken voor Rachel. Dan zijn er 7 jaar om. De Bijbel zegt ons dat dat heel snel ging voor Jacob. En dan komt het huwelijksfeest van 7 dagen en dan komt de huwelijksnacht. En het is donker daar en dan wordt de bruid gebracht. En Jacob heeft gemeenschap met haar en 's morgens als het licht wordt, dan kijkt hij en dan kijkt hij nog een keer goed. En dan denkt hij, dat is Lea. Al een heel leuk woord, vind je niet? Ik heb een vriendin in Israël, die heet zo. Dus wij pesten haar daar nog alles mee. En zie, het was Lea. Hoe goed zal Jacob hier gevoeld hebben wat het is om bedrogen te worden? Koekje van eigen deeg. 2 keer heeft hij zijn broer bedrogen en 1 keer zijn vader. En hij heeft zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd hoeveel pijn of die ander ermee gedaan heeft. En nu gaat het langzaam tot hem doordringen. Dat is allemaal het werk van Gods geest. God heeft er niks over gezegd, maar hij brengt hem in een situatie waarin Jacob denkt, och, wat heb ik gedaan met mijn broer Esau? Wat is het verschrikkelijk om bedrogen te worden. Dat is de manier waarop God werkt. Vaak is dat laat hij door omstandigheden zien hoe erg of bepaalde dingen in ons leven kunnen zijn die we gedaan hebben. Nou, Jacob gaat het zien, dan blijft hij daar. Dan moet hij nog 7 jaar werken weer, dus voor Rachel, dat is 14 jaar. Dan gaat hij nog 6 jaar werken voor zijn kudde. En dan is het 20 jaar en dan wil hij naar huis, dan wil hij naar zijn vader toe. Zijn vader Isaac. En dan praat hij daar met Laban. Na die 14 jaar praat hij daar met Laban over. Maar die wil hem wel houden. Want het gaat Laban buitengewoon goed. Want God zegent Jacob. En Laban pikt daar behoorlijk graantje van mee. Uiteindelijk na 20 jaar. En dan heb je het dan weer. Laat God hem zien. Jacob, nu is de tijd om terug te gaan naar het land wat voor jou zal zijn. En voor je nageslacht. En dat. Ja, dan durft Jacob weer de confrontatie niet aan. Dan gaat hij, als zijn schoonvader weg is, als oom Laban weg is, knijpt hij er tussenuit. En dan na 3 dagen komt Laban thuis en die hoort wat er gebeurd is en die gaat hem achterna. En dan hebben ze hele felle gesprekken met elkaar. Maar God beschermt Jacob, wordt daar prachtig ook gezien. En dan gaat Jacob uiteindelijk, Laban gaat terug en Jacob gaat verder. En dan wordt Jacob steeds onrustiger en steeds benauwder. Want hij verlangt er aan de ene kant ontzettend naar om naar huis te gaan, naar zijn vader. Maar hij weet ook, daar ontmoet ik Esau. En Esau heeft gezworen, als vader dood is, dan zal ik je doden. En Jacob is doodsbang. En hij wil... Maar hij durft bijna niet. En dan zie je, misschien wel voor de eerste keer echt, dat weten we ook niet. Maar dan zie je hoe die in de knoei komt. Dan komt God hem nog tegemoet, hoofdstuk 32 even. Ook Jacob ging zijns weegs en de engelen Gods ontmoetten hem. Toen die hen zag, zei Jacob, dit is een leger Gods. Dat moet een bemoediging geweest zijn. Maar het neemt zijn angst niet weg. Dan staat er in vers 9, toen zei Jacob... O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot 2 legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over. Wat was het vriendelijk van God geweest als hij nu tot hem gesproken had. Jacob zo bang als God gezegd had, Jacob, niet bang zijn. Het gaat goed met Esau. En Esau verlangt er geweldig, want dat merk je in het volgende hoofdstuk. Esau verlangt geweldig naar je. En als je hem straks ontmoet, dan zal hij je tegemoet rennen, zo zegt de Bijbel dat. Dan zal hij je in zijn armen nemen. Dan zal hij je kussen. En dan zal hij huilen. Zo blij is hij dat hij jou straks weer ziet. Dus Jacob, geen zorgen. Ga maar rustig naar de overkant. Want het is helemaal goed tussen Esau en jou. Hij verheugt zich erop om je te ontmoeten. God zegt dat niet. Waarom niet? Omdat God die angst niet weg wil nemen. Daar moet Jacob doorheen. Jacob gaat inzien en moet gaan inzien dat hij hier in een situatie komt die hij zelf niet aan kan. Dat met die eerstgeboorterecht, dat kon hij zelf regelen. Met die zegen van zijn vader, daar kon hij ook uitkomen. Die verkering met Rachel, prima gegaan. Maar nu... En God brengt ons bewust in situaties die we niet aankunnen. Waar we angstig van worden. Om ons te leren echt tot een overgave te komen. echt tot hier hebt u het, Heer. En dat is wat Jacob meemaakt. God neemt zijn angst niet weg. Hij moet er doorheen. En in die angst moet hij gaan leren om zich volkomen aan God over te geven. Daarom ga ik het lezen in hoofdstuk 32, vers 22. Toen stond Jacob in die nacht op, nam zijn beide vrouwen. Eerst heeft hij al geprobeerd om de hele club in tweeën te delen en om geschenken te geven aan Esau die voor hem uitgaan. Allemaal nog wat hij zelf doen kan. Toen stond hij in de nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. Je kunt alles wat je hebt naar de overkant brengen, aan God overgeven. Maar het moeilijkste om aan God over te geven, dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Oh, ik heb 2 maanden lang me verzet. Geworsteld. Openlijk gezegd, nee. Waarom doen we dat? Ja, omdat we toch diep in ons hart God niet echt vertrouwen. We zijn bang dat hij daar verkeerd mee omgaat, dat er dan allemaal nare dingen komen. En Jacob bleef alleen achter, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn bezittingen, alles was naar de overkant. Jacob niet. En dat moet hij heel goed aangevoeld hebben. En dan staat er, en een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. De hele nacht dus vecht hij daar met die man. Hoe dat ook geweest is. Hier zitten heel veel geheimenissen die wij niet boven water krijgen. Dat hoeft ook niet. Maar hij worstelde met hem tot de dag aanbrak. Toen deze, die man dus, zag dat hij hem niet overmocht. Dat hij het niet kon winnen van Jacob. Sloeg hij hem op zijn heupgewricht. Zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd terwijl hij met hem worstelde. Als je probeert om je dat voor te stellen, daar is de sterke Jacob die in zijn eentje die hele steen weghaalde, waar een hele groep herders voor nodig waren, de krachtpatser en hij vecht hier met die man en hij wint van die man, want hij wil winnen, maar hij wil ook verliezen. Daar zit het geheim, denk ik. Winnen door te verliezen. Jezus winnen door je leven te verliezen. Wie zijn leven gevonden heeft, zegt de Heer, die zal het verliezen. En wie het verliezen zal, om mijnentwil, die zal het vinden. Je leven verliezen. En Jacob wil dat wel, hij proeft dat wel, maar hij kan dat niet. Hij heeft het altijd alleen gedaan. Hij wil zelf het roer in handen houden. Hij wil zelf de dingen beslissen. Of wat hij met zijn geld doet, en wat hij met zijn tijd doet, en wat hij met zijn bedrijf doet, en dat is Jacob. Dat had hij al voordat hij geboren werd. Toen pakte hij die hiel van zijn broer al beet om hem in te halen. Heel ambitieus mens, sterk, krachtig. En nou komt hij hier voor een punt waarin hij dat moet overgeven aan God. En dat kan hij niet, net zo goed als dat ik dat niet kon. En hij worstelt en vecht, maar hij wil wel. Anders zou hij ook niet vechten. En dan denkt hij, wie het ook geweest is, die engel, die man, die... Dan zal ik je helpen. En dan slaat hij hem op zijn heupgewricht. En voelt u wat er gebeurt? Dan staat hij daar in die jabok, in die beek. En hij wordt geslagen op zijn heup. Hij moet door zijn heup gezakt zijn. Hij moet die man, die engel, wie dan ook beetgepakt hebben. En aan hem hangen. Dat is precies wat God wil. God wil ons afhankelijk maken van hem. En aanhankelijk maken aan hem. Zodat je in alle eerbied aan hem hangt. Het leven met God is een leven van afhankelijkheid. En dat is voor ons zo moeilijk. We willen onafhankelijk zijn. Onafhankelijk God dienen. Onafhankelijk kerkelijk zijn. Maar God wil dat we afhankelijk worden van hem. Wat Jezus zegt van zichzelf, ik kan niks doen. Of ik moet het mijn vader zien doen. Wat hij zegt van ons, zonder mij kan je niks doen. Dat is lastig. Iemand heeft eens gezegd, preken uit eigen kracht is heel wat makkelijker dan in afhankelijkheid van God. Hem het werk te laten doen, het aan hem over te laten. Ja, dat is heel wat moeilijker. En Jacob, ja, die worstelt daarmee en de engel slaat hem op zijn heupgewricht. En dan moet hij aan die man gehangen hebben, hoe dan ook, vastgehouden hebben. Want op een gegeven moment zegt die man tegen hem. Toen zei hij, laat me gaan. Hij kon dus niet gaan, want Jacob hield hem vast. Laat me gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan. Tenzij u me zegent. Ik laat u niet gaan. En dan gebeurt dat, hè. Tussen die twee. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Zie je hier hetzelfde. Jacob wint hier door te willen verliezen. Golgotha. Heeft Jezus gewonnen of verloren? Golgotha. Heeft Jezus gewonnen of verloren? Hij heeft gewonnen. Door te verliezen. Tot de dood van het kruis. Tot hij gedragen werd en in het graf werd gelegd. Dat is wat Jezus, wat God met ons wil. Je leven verliezen. En dat is wat hier met Jacob gebeurt. Jezus heeft gewonnen door te verliezen. Hoeveel conflicten in ons leven zouden wij niet kunnen winnen als we zouden willen verliezen? Maar dat willen we meestal niet. We willen winnen. En daardoor verliezen we het. Hoeveel kerkscheuringen zijn er ontstaan? Doordat mensen niet wilden verliezen, maar winnen. En niet ontdekt hebben dat ze pas zouden winnen als ze wilden verliezen. Hoeveel huwelijken zijn er stuk gegaan? Omdat we allebei, de twee partners, dat is een van de grote moeilijkheden in een huwelijk, hè. Als we een conflict hebben in ons huwelijk, dan zit het altijd bij die ander. Ken je dat? Altijd schuld van die ander. Tuurlijk. Even uit mijn eigen huwelijk, wij hebben ook wel conflictjes. Mag misschien wel zeggen gehad, maar vooruit maar. En dan hadden we wat en dan lukte het niet om bij elkaar te komen. En dan zei Marjan, zou je niet een uurtje naar je kamer gaan? Ja, dat is zo'n heerlijk voorbeeld. En ik heb straks onder het eten met mannen zitten praten. Die zaten allemaal onder de plak. En ik heb verteld dat ik ook onder de plak zit, dus dat doe ik dan. Zou je niet een uurtje naar je kamer gaan? En dan ging ik een uurtje naar mijn kamer met een bok op haar kop en zei ik, Heere God, laten we één ding duidelijk stellen. Deze keer is het haar schuld. Ken je dat? En dan ging ik stil achter mijn bureau zitten met mijn Bijbel open en dan kwam ik op het punt dat ik zei, nou vooruit zeg u het dan maar. En dan maakte God mij duidelijk waar ik schuldig was. Want in een conflict ben je allebei schuldig. En dan ging ik naar Marjan terug en zei ik, Marjan, wil je me vergeven? Dat ik dit zei, dat ik dit deed. En in de meeste gevallen zei ze, ja Henk, tuurlijk. En wil je mij vergeven wat ik gedaan en gezegd heb? Soms zei ze dat ook niet. Dan zei ik, wil je mij vergeven? En zei ze, ja hoor, wil ik je vergeven. En dan wachtte ik. En dan kwam er niks meer. Nou in. Ik ging toch met mijn schuld naar haar toe. Dan ga ik weer terug naar... Nou wil ik ook wel eens dat die schuld van jou boven water komt. Voel je hoe principieel deze dingen liggen. Hoe, ook hier. Je wint als je wil verliezen. Jezus won op Golgotha. Omdat hij wilde verliezen als de Almachtige. Ik hoef maar wat te zeggen tegen mijn vader, zei hij, dan zullen er 12 legioenen engelen komen. Maar hij ging tot het diepe einde. En verloor. En won. En stond op. Dat is het soort leven wat hij in ons leggen wil. Nou, terug weer naar Jacob met die enorme worsteling. En dan staat er, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Je weet, dat betekent zoiets als iemand op de hak nemen of hielenlichter. Toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en mensen, je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen, Jacob. Zo mank als je bent, nou, heb je gewonnen. En je hebt gewonnen. Je hebt overmocht. Je hebt gestreden met God en mensen. En daarom heet je nou Israël. Wat betekent Israël? Nou, dat weet eigenlijk niemand. Is betekent mens. Ra betekent strijd. En El betekent God. En dat kun je op verschillende manieren uitleggen. De Joden leggen het uit in de sfeer van een strijder voor God. Maar de betekenis die het meest genoemd wordt is God zal strijden. En ik denk dat dat heel waardevol is om dat te gaan verstaan. Mogen God strijden, God strijdt. Want ik denk dat de omwenteling hier bij Jacob vooral gelegen is in het feit dat het niet meer zijn strijd is, maar Gods strijd. Dat hij gaat ontdekken, vandaar dat lied wat we nog een keer gaan zingen, het is God en God alleen. God strijdt. Hij is degene die hier het initiatief overneemt. En hij is degene die, net als bij die jongen met die 5 roden, hij kan eindeloos veel meer met jouw leven dan je er zelf mee kunt. Jij kunt misschien 50 mensen helpen, maar komt je leven in de handen van de Heer Jezus en mag hij het breken, dan kan hij je uitdelen voor zoveel. En dat zie je dus ook hier. Israël wordt je naam. Mogen God strijden. Als Mozes voor de Schelfzee staat met het volk Israël, dan begint het volk te schreeuwen uit angst. En dan zegt Mozes, jullie moeten stil zijn, want God zal voor je strijden. Jullie zullen stil zijn, God zal voor je strijden. Als David voor Goliath staat, dan zegt hij, je komt me tegemoet met een zwaard en een speer en een schild. Maar ik treed jou tegemoet in de naam van de Heer Schaar. En God zal laten zien dat het zijn strijd is en hij zal de overwinning geven. Wat is het een omslag in je leven? En even ertussendoor, mijn boek, voor de helft gaat mijn boek daarover. Wat een omslag in je leven als je gaat verstaan dat God het overneemt van je. Dat zie je in het leven van Jacob hier gebeuren. Dat God het van je overneemt. God en God alleen. Ik zeg dan wel dit nogmaals. Veel hoofdstukken gaan erover. Er zijn 2 soorten godsdienst. Eén is de godsdienst van Kain. Ik dien de Heer. De ander is de godsdienst van Abel. Kain brengt zijn offer van zijn vruchten en zijn akker. En Abel, die doodt een dier. En Abraham neemt dat later over als hij met zijn zoon Isaac op weg gaat. En Abraham zegt, God en Isaac vraagt, waar is nou het offer? Die is vuur en hout, maar waar is het offer? En dan zegt God, Abraham, God zal zichzelf voorzien. Van een lam ten brandoffer voor mijn zoon. Het is God en God alleen. En het duurt heel lang voordat we dat leren, die 2 soorten godsdienst. Bij Kain en Abel kun je het nog niet zo goed zien, het verschil, maar die lijn loopt door in de Bijbel. En naarmate je verder gaat, bij Abraham zie je het, bij Isaac zie je het, bij Jacob zie je het, bij Mozes zie je het. Allemaal beginnen ze met, en dat doen wij ook, dat zegt Paulus ook, het geestelijke komt niet eerst, zegt hij, maar het natuurlijke. En daarna pas het geestelijke. We beginnen allemaal met het hangt af van mijn Bijbelstudie, het hangt af van mijn bekering, het hangt af van mijn toewijding, van mijn getuigen, van mijn gebedsleven. Totdat je gaat verstaan dat het afhangt van God. Het hangt niet daarvan af, zegt Paulus, of je wil of dat je loopt, maar van God die zich ontfermt. Dat is ontspanning. Lees je dan minder in je Bijbel? Nee, meer. Beetje minder, nee, meer. Maar het komt uit een andere bron. Het is God. En de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is in dienst van God aan de mens. Voorwaarde dat het voor jou kan maken wat hij voor ogen heeft. Dat is de ware godsdienst. Dat is wat God al die mensen in het Oude Testament leert. Tot aan het, even nog terug naar Kaïn en Abel. Daar staat dan, God ziet die beide offers. En dan staat er, God sloeg acht op Abel en zijn offer. God sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. En mogen God je genade geven om te ontdekken wat het is, dat het God is en God alleen. En dat kun je alleen maar gaan ontdekken als je ook eerst zelf begint, hoor. Dat kom je niet onderuit. Het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. En Jacob komt hier op het punt dat hij dat gaat verstaan. En het Nieuwe Testament zegt dat natuurlijk met zoveel. Dat was ook het conflict in het Nieuwe Testament. Jezus kwam als Gods geschenk. Dood, opstanding, hemelvaart, Pinksteren, ging die in je wonen. Dat is Gods geschenk aan jou en aan mij. Maar de meeste mensen uit die tijd, die hadden een godsdienst van beneven. Ijver voor God, zegt de Bijbel. Maar zonder verstand. Want denkende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, zijn ze aan de gerechtigheid van God niet toegekomen. Jezus is Gods gerechtigheid. En het wonder van het evangelie is dat Jezus stierf en opstond en daarmee heel die oude rommel voor je opruimde, die oude mens de dood in. Het is je wat, hoor. Wij zijn veel te veel met zonde bezig. Ja, sommigen misschien veel te weinig. Maar over het algemeen denk ik in onze kerkelijke kringen veel te veel. We doen net elke zondag alsof Jezus nooit is gestorven en opgestaan. Maar het evangelie zegt, hij is gestorven om onze zonde en opgestaan voor onze gerechtigheid. En toen ging hij naar de hemel en na 10 dagen stortte hij zichzelf uit in je hart door de Heilige Geest. Alsof hij zeggen wilde, zal ik het voor je doen? Dat is evangelie. Daar komt Jacob achter. En daarom terug nog even naar Jacob. Hij komt daar dan doorheen. Hij krijgt die prachtige nieuwe naam. Mogen God strijden, Israël. Staat er. En Jacob noemde die plek Pniel. Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. Ik heb God gezien. Neem eens even Job. Voor die tijd staat er van Job alleen maar dat God van hem zegt 2 keer, heb je mijn knecht Job gezien? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Er is niemand die zo'n getuigenis van God krijgt als Job. En dan gaat God hem meenemen naar Golgotha. Duivel zegt, makkelijk praten met Job, alles zit er mee. Nou zegt God, ga je gang. Denk je blijft er zijn leven af? Dan ga je gang. En dan gaat hij door de diepte. Door het lijden, waardoor hij vertwijfeld over God spreekt en hem toch niet los kan laten. En dan gaat God zich aan hem openbaren. En de eerste zin die God tegen hem zegt is, Job, je hebt me nou terechtgesteld en in de beklaagde bank gezet en ik begrijp het wel, maar even een paar vragen aan jou. Waar was jij eigenlijk toen ik de aarde schiep? Mag het even, Job? Zullen we even het verschil weer een beetje accentueren? Hè? Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? En God begint met de woorden, wie is het toch die het raadsbesluit des Heren verduistert? Want God heeft een plan met Job zoals hij een plan heeft met u. En dan aan het eind van dat gesprek zegt Job, ach Heere, vroom, oprecht, Godvrezend, wijkende van het kwaad, mag ik het zeggen, Heer? Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Meer was het niet. Nu, door de diepte heen. Nu heeft mijn oog u aanschouwd. Dat zegt Jacob hier ook. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En daar kunnen we best wat van afdoen als we over Mozes gaan lezen. Maar laat het maar rusten nu. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven, zegt Jacob hier. En dan staat er, en de zon ging over hem op toen hij door Pniel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. De zon en mank gaan vaak samen. Een gehandicapte de rest van zijn leven. Hoewel, hoe lang dat geduurd heeft, weet ik niet. Maar in elk geval hier. De zon en mank. Wat wil je, rechtop blijven staan in een verduisterde hemel? Of mag God je aan je heup raken, waardoor je je eigen kracht kwijt bent en hangt aan hem en daardoor iets krijgt met hem? En daar gaan we het morgenmiddag over hebben, om te laten zien wat Jacob kreeg met God, hoe het werd in zijn leven, hoe die zegt straks tegen Esau: God is mij genadig geweest. En ik heb alles. Ik heb alles. Mogen God u genade geven om de smaak te pakken te krijgen van het omgaan met hem. En te zien dat hij de hele verantwoording voor je leven neemt. Daar ben je bij betrokken. Daar ben je bij betrokken. Dus denk niet dat je dan achterover kan leunen. Maar toch, je vertrouwen is op hem. Hij die gezegd heeft, ik laat nooit varen het werk wat ik met jou begon. En de meeste van jullie zijn een heel stuk jonger dan ik. Wat is het heerlijk als je er nog zo voor staat. En zeggen kan wat Jacob zei, niet meer van Heer, 5 voorwaarden en dan bent u mijn God. Nee. Ga uw gang. Sla me dan maar op mijn heup of wat het ook zijn moet, hier hebt u mijn leven. En wat is er iets moois uitgekomen uit dat leven. Wat een man is dat geworden in Gods koninkrijk. En straks, dat weet je, komen van oost en west aanliggen met Jacob in het koninkrijk der hemelen. Jacob, proef je een beetje wat God je aanbiedt? Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, wat heb ik me lang laten wijsmaken dat u eigenlijk niet zo echt te vertrouwen bent en dat het beter is om je voorwaarden te stellen en afstand te bewaren en godsdienstig te zijn. Totdat u echt in mijn leven kwam en ik mocht gaan ontdekken wie u echt bent. Misschien iets wel van wat Job zegt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En wat Jacob zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. O God, geef ons dat verlangen naar u, zoals u dat verlangen hebt naar ons. Dank Heer voor uw aanbod. Dank voor deze dag. Amen.